onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 111. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het tweede vers van de derde psalm. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de derde psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis, vervolgens zal u gelezen worden uit het tweede boek van Mozes, daarvan het 28e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 30. We noemden u Exodus 28, de versen 1 tot en met 30.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Daarna zult gij uw broeder Aaron en zijn zonen met hem tot u doen naderen uit het midden der kinderen Israëls, om mij het priesterambt te bedienen, namelijk Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. En gij zult uw broeder Aaron heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad. Gij zult ook spreken tot allen die wijs van hart zijn, die ik met de geest der wijsheid vervuld heb, dat zij voor Aaron kleren maken om hem te heiligen, dat hij mij het priesterambt bedienen. Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen: een borstlap en een efod, en een mantel en een rok vol oogjes, een hoed en gordel. Zij zullen dan voor uw broeder Aaron heilige klederen maken en voor zijn zonen om mij het priesterambt te bedienen. Zij zullen ook het goud en hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen nemen en zullen een efod maken van goud, hemelsblauw en purper, scharlaken en fijn getwerend linnen van het allerkunstelijkste werk. Hij zal 2 samenvoegende schouderbanden hebben aan zijn beide einden waarmede hij samengevoegd zal worden. En de kunstelijke riem zijns efods die op hem is, zal gelijk zijn het werk van hetzelfde van goud, hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwerend linnen. En gij zult 2 sardonikstenen nemen en de namen der zonen van Israël daarop graveren. 6 van de namen op 1 steen en de 6 overige namen op de andere steen naar hun geboorten. Naar steensnijderswerk gelijk men de zegelen graveert, zult gij deze 2 stenen graveren met de namen der zonen van Israël. Gij zult ze maken dat ze omvat zijn in gouden kastjes. En gij zult de 2 stenen aan de schouderbanden des efods zetten, zijnde de stenen ter gedachtenis voor de kinderen Israëls. En Aaron zal hun namen op zijn beide schouders dragen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren. Gij zult ook gouden kastjes maken en 2 ketentjes van louter goud. Gelijk eindigend zult gij die maken, gedraaid werk, en de gedraaide ketentjes zult gij aan de kastjes hechten. Gij zult ook een borstlap des gerichts maken van het allerkunstelijkste werk. Gelijk het werk des efods zult gij hem maken, van goud, hemelsblauw en purper en scharlaken, en van fijn getwerend linnen zult gij hem maken. Vierkant zal hij zijn en verdubbeld. Een span zal zijn lengte zijn en een span zijn breedte. En gij zult vervullende stenen daarin vullen. 4 rijen stenen. Een rij van 1 sardis, een topaas en een karbonkel. Dit is de eerste rij. En de 2e rij van een smaragd, een saffier en een diamant. En de 3e rij een hyacint, agaat en amethyst. En de 4e rij van een turkoois en een sardonyx en een jaspis. Zij zullen met goud ingevat zijn in hun vullingen. En deze stenen zullen zij met de 12 namen der zonen van Israël met hun namen. Zij zullen als zegelen gegraveerd worden. Elk met zijn naam voor de 12 stammen zullen zij zijn. Gij zult ook aan de borstlap gelijk eindigende ketentjes van gedraaid werk uit louter goud maken. Gij zult ook aan de borstlap 2 gouden ringen maken en gij zult de 2 ringen aan de 2 einden van de borstlap zetten. Dan zult gij de 2 gedraaide gouden ketentjes in de 2 ringen doen aan de einden van een borstlap. Maar de 2 einden der 2 gedraaide ketentjes zult gij aan die 2 kastjes doen en gij zult ze zetten aan de schouderbanden van de efod, recht op de voorste zijde van dien. Gij zult nog 2 gouden ringen maken en zult ze aan de 2 einden van een borstlap zetten, inwendig aan zijn rand die aan de zijde van een efod zijn zal. Nog zult gij 2 gouden ringen maken die gij zetten zult aan de 2 schouderbanden van de efod, beneden aan de voorste zijde, tegenover zijn voegen, boven een kunstelijke riem van een efod. En zij zullen de borstlap met zijn ringen aan de ringen van de efod opwaarts binden met een hemelsblauw snoer, dat hij op de kunstelijke riem van een efod zij. En de borstlap zal van de efod niet afgescheiden worden. Alzo zal Aaron de namen der zonen van Israël dragen aan de borstlap des gerichts, op zijn hart, als hij in het heilige zal gaan, ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren geduriglijk. Gij zult ook in den borstlap des gerichts de Urim en de Tumim zetten, dat zij op het hart van Aaron zijn, als hij voor het aangezicht des Heren ingaan zal. Alzo zal Aaron dat gericht der kinderen Israëls geduriglijk op zijn hart dragen voor het aangezicht des Heren.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 2 en 4 van Exodus 28. Exodus 28, de versen 2 en 4, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En gij zult uw broeder Aaron heilige klederen maken tot heerlijkheid en tot sieraad. Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen, een borstlap en een efod en een mantel en een rok vol oogjes, een hoed en gordel. Zij zullen dan voor uw broeder Aaron heilige klederen maken en voor zijn zonen om mij het priesterambt te bedienen. Zingen wij van Psalm 45 het eerste vers: mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En tweede vers: gort God, o held, uw zwaard aan uw zijde. De versen 1 en 2 van de 45e psalm.
Thank you.
Geliefde gemeente, Exodus 28 begint met het woordje daarna. Waarna eigenlijk wel? Als de tabernakel gebouwd zal zijn. Als alle voorwerpen die dienst zullen doen in de tabernakel vervaardigd zullen zijn. Dan zijn daar ook dienaren nodig. Over de voornaamsten gaat het in onze tekst. Aaron en zijn zonen. En met name Aaron. Precies voorgeschreven welke kledingstukken hij aan moet hebben als hij dienst doet in het heiligdom. De kleuren voorgeschreven, tot in de kleinste onderdelen heeft de Heere gezegd hoe alles zou moeten zijn. En dat gold ook van de voorwerpen die gebruikt werden in en rond de tabernakel. Wat kunnen wij daaruit leren, geliefde gemeente? Wel, daaruit kunnen wij leren dat stipte gehoorzaamheid aan de voorschriften van God nodig is. En hebben wij de tabernakeldienst niet en de tempeldienst hebben we ook niet. Maar de Heere schrijft ons wel voor hoe hij gediend wil worden. Als het goed is, dan zijn we door genade een priester van de Allerhoogste God. En dat houdt in je leven als een levend dankoffer aan de Heere offeren. En hoe moet dat? Wel, zoals we dat horen in de 10 geboden, zoals de Heere ons dat voorschrijft. Is het uw en jouw gebed al? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wat erg als dat nog niet zo is. Dan komt de Heere ook vanmiddag met het rijke evangelie tot ons. Want juist ook in de kleding die Aaron moest dragen, klinkt het rijke evangelie door. De Christus wordt gepredikt, die grote hoge priester van het Nieuwe Testament, die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Bij hem alleen is leven te vinden voor des doodschuldigen. Het klinkt ook vanmiddag, zoek mij en leef. Zoek het alleen bij de enige waarachtige God. Zoek het alleen bij zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Smeek toch om de werking van de Heilige Geest die in al de waarheid leidt. Aaron, de kleding wordt precies voorgeschreven. Onze tekst getuigt er ook van. En gij zult uw broeder Aaron heilige klederen maken tot heerlijkheid en tot sieraad. Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen, een borstlap en een efod en een mantel en een rok vol oogjes, een hoed en gordel. Zij zullen dan voor uw broeder Aaron heilige klederen maken en voor zijn zonen om mij het priesterambt te bedienen. De kleding van de hoge priester. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats de efod. Ten tweede de borstlap. En ten derde de mantel van de efod en de overige kledingstukken. De kleding van de hoge priester. In de eerste plaats de efod. Ten tweede de borstlap. Ten derde de mantel van de efod en de overige kledingstukken. Het gaat dus allereerst om de efod. En wat is dat eigenlijk voor een kledingstuk? Wel, dat was een kledingstuk dat bestond uit twee delen. Een voorkant en een achterkant. En aan de zijkanten was het open. En die voorkant en die achterkant worden bijeengehouden door twee schouderstukken. En in die efod is goud verwerkt. En dat goud wijst op de allerhoogste, enige, waarachtige God. De hoge priester staat in zijn dienst. En in dat goud laat die hoge priester ook iets zien van de hoge priesterlijke arbeid van Christus. En niet alleen gouden draden moesten in die efod verwerkt worden. We lezen in vers 5. Ze zullen ook het goud en hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen nemen. Dus ook hemelsblauw. Weet je dan, jongens en meisjes, wat dat hemelsblauw betekent? Dat hemelsblauw komen wij tegen in heel die tabernakel. Bij de ingang en ook verder. Wat betekent dat? Dat hemelsblauw wijst op de hemelse afkomst van Christus. De grote hoge priester van het Nieuwe Testament. Dat hemelsblauw predikt zijn godheid. Hij is eeuwig en waarachtig God. Hij is de alwetende en de almachtige. En ik probeer dat altijd op de catechisatie uit te leggen, wat daar nu eigenlijk de betekenis van is. Waarom moet de Heere Jezus waarachtig en eeuwig God zijn? Wel, die Godheid, geliefde gemeente, heeft aan de aangenomen mensheid bijzondere kracht gegeven. Zo'n kracht dat lichaam en ziel van Christus de toren van God heeft kunnen dragen en doordragen. Als je alleen maar mens bent, kom je nooit klaar met het dragen van de toren van God, dan duurt dat eeuwig. Maar als er bijzondere krachten aan die mensheid gegeven worden, dan kan die mensheid, en dan heeft de mensheid van Christus dat ook gedaan, in korte tijd een straf dragen die net zo zwaar is als de eeuwige straf. Dus dat hemelsblauw verkondigt het rijke evangelie. De grote hoge priester van het Nieuwe Testament heeft de eeuwige straf tegen de toren van God gedragen en voldragen, want hij heeft het uitgeroep aan het kruis: het is volbracht. En hemelsblauw is ook de kleur van de trouw. Het ziet op de trouw van God, de trouw ook van de zaligmaker. in het volbrengen van zijn arbeid, de trouw jegens een ontrouw volk. We zagen dat vorige week toch? De wolk en de vuurkolom werd niet weggenomen. De Heere is bij Israël gebleven, ondanks al hun murmureringen. En dat laat dat blauw ons ook zien. De Heere houdt trouw tot in eeuwigheid. En hoe zwarter de zonden en overtredingen en murmureringen nu worden, hoe meer dat blauw van Gods trouw gaat spreken, mag u zich daar ook over verwonderen en de trouw van God aanbidden, hemels blauw en purper. Purper, dat werd verwerkt in koninklijke gewaden. Purper was heel erg duur. En als we nou denken aan de Heer Jezus, de grote hoge priester van het Nieuwe Testament, dan betekent dat purper dat hij niet alleen priester is, maar ook koning is. En die gedachten komen we steeds tegen in de Bijbel. Als de wijzen uit het oosten komen, jongens en meisjes, dan vragen ze: waar is de geboren koning der Joden? Koning. Hij is in zijn koningschap ook bespot. We lezen dat in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Jezus bespot, bijvoorbeeld in het 29e vers, daar is het hem toegeroepen: wees gegroet, gij koning der Joden. En boven aan het kruis stond: de koning der Joden, deze is Jezus. De koning der Joden, spottend bedoeld. Maar wel de werkelijkheid. En wat heeft het volk uitgeroepen? Wij hebben geen koning dan de keizer. Christus verworpen, gekozen voor de keizer. De duisternis liever gehad dan het licht. Een ontstellende werkelijkheid. Deze koning, met wie gespot is, is opgestaan uit dood en graf. Daarin heeft hij zijn koningschap onderstreept. Hij is overwinnaar op al zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk. En binnenkort mogen we de hemelvaart gaan herdenken als koning ten hemel gevaren, als overwinnaar. En als koning zit hij nu aan de rechterhand van God de Vader. De heerschappij is op zijn schouder. Hij regeert, ook in deze tijd. Maar dan deze vraag, geliefde gemeente: regeert hij ook al persoonlijk in uw hart en in jouw hart? Want daar komt het wel op aan, daar persoonlijk in te mogen delen. Wee ons, wanneer we blijven zoeken bij de machthebbers van deze aarde, bij alles wat zij bieden. Zalig zij die het alleen van deze koning mogen verwachten, die zijn leven gaf voor zijn onderdanen, die zijn bloed voor hen stortte, opdat er genade, vergeving en zaligheid zou zijn. Purper en ook scharlaken. Ik noemde het al, het bloed dat de Heere Jezus gestort heeft, die kleur ook verwerkt in de efod. En ziet ook op de scharlakenrode zonden. Al waren uw zonden als scharlaken, Zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. En daarom, zondaren en zondaressen, ga toch tot hem. Buig de knieën voor hem. De grote hoge priester van het Nieuwe Testament, opdat u mag delen in de reinigende kracht van zijn bloed. Want dat bloed reinigt van alle zonden. En fijn getwerend linnen, smalle draadjes, dunne draadjes, die om elkaar gedraaid zijn, dat wordt daarmee bedoeld. Wit, de kleur van de reinheid en de zuiverheid, de kleur van de overwinning. Christus, de grote hoge priester van het Nieuwe Testament, is zonder enige zonde. En hij is de grote overwinnaar op al zijn tegenstanders. Triomfator over dood, graf en zonde. Al die kleuren, ze hebben ons veel te zeggen. En ik moet eerlijk zeggen, geliefde gemeente, het is de eerste keer dat ik over deze stof preek. Wanneer dit hoofdstuk onderzocht wordt, dat gaat over de kleding van de hoge priester, dan gaat het spreken. Het evangelie gaat spreken, want het evangelie klinkt daarin door. Er is zaligheid voor onreine zondaren en zondaressen. Er is leven voor des doods schuldigen. Als we Gods woord niet onderzoeken, kijk, dan lezen we deze hoofdstukken eigenlijk een beetje gedachteloos. En als we die hoofdstukken gelezen hebben, doen we de Bijbel weer dicht. En we doen er verder weinig of niets mee. Maar ook deze schriften getuigen van Christus. Onderzoekt de schriften. Want gemeenten in dezelfde het eeuwige leven hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Die efod met al die kleuren. En dan hoort bij die efod die twee schouderstukken. En die twee schouderstukken, daarop werden de namen gedragen van de zonen van Jacob. We lezen dat in vers 9. En gij zult twee sardoniksstenen nemen en de namen der zonen van Israël daarop graveren. Zes namen op de ene steen en zes namen op de andere steen. En die stenen in goud gevat. Het wijst weer heen naar de enige waarachtige God. En die stenen vast op die schouderbanden. En wat lezen we dan van die grote hoge priester van het Nieuwe Testament? Wel, dat hij zijn volk gedenkt, op de schouders draagt. Denk maar aan de gelijkenis van het verloren schaap. Als dat schaap wordt opgezocht, veraf gedwaald, verwond misschien wel, dan kan dat schaap zelf niet meer lopen naar de schaapskooi. Maar het wordt gedragen door de herder. Op de schouders. Spreekt van liefde en ontferming. En die schouders zijn ook teken van macht. Bij het overdenkingsuur, bezinningsuur van afgelopen week, heb ik daar iets van mogen zeggen. De heerschappij is op zijn schouder. Hij regeert. Wat gelukkig een onderdaan van die koning te mogen zijn die werkelijk regeert. Die de teugels van het wereldbewind in zijn handen heeft. Die regeert in persoonlijke leven van al zijn onderdanen, die alle dingen in hun leven doet medewerken ten goede, ook de omstandigheden die er nu zijn. Want als het goed is, dan brengt dat te meer op de knieën, doet dat te meer de afhankelijkheid van de Heere beleven en doet dat te meer zuchten om zijn bescherming en om zijn bewaring. De Heere wil er ook om gebeden zijn. En op het gebed zal hij die bewaring ook schenken, zelfs als kinderen Gods door dat virus wat rondgaat sterven. Dat ontneemt deze koning zijn regering niet. Want sterven betekent dan ingaan in eeuwige heerlijkheid naar de ziel. En dan zou het dan iets anders zijn dat een van zijn kinderen zou sterven. Afsterven van de zonde. Eeuwig en volmaakt. Ook als priester de enige waarachtige God gaan dienen. De heerschappij is op zijn schouder. Ja, de duivel bestrijdt die heerschappij. Die wil het een kind van God wel wijs maken. Kijk eens wat u nu gedaan hebt. Denk eens terug aan gisteren. Wat hebt u toen gezegd? Waar hebt u aan gedacht? Welke vuile, onreine begeerten waren er in uw hart? Maar al die verdenkingen die de Satan inblaast, zullen er niet voor zorgen dat de heerschappij van deze koning teniet wordt gedaan. Zeker, Gods volk zondigt niet goedkoop, zeggen we wel eens. Dat betekent, als Gods kinderen zondigen, zullen ze ook voelen de tuchtigende hand van God. Maar dat is juist bedoeld om bij de zonde vandaan te slaan. Om sterkere tegenstand tegen de ongerechtigheid te gaan bieden. En meer tot eer van God te gaan leven. Deze koning houdt zijn heerschappij in stand. Hij regeert. En wat is dat een wonder, geliefde gemeente. Als je je over mag geven aan zijn regering, dan gaat het goed. Hij draagt op de schouder, zei ik net. Mozes zei, ik kan dat volk niet dragen, dat is te zwaar voor mij. En dat is ook zo. En ambtsdragers kunnen ook gemeenteleden niet dragen, laten we dat niet denken. Ze mogen en moeten ze wel opdragen aan de troon der genade, maar kunnen ze niet dragen. Ze kunnen ze niet beschermen. Dat doet alleen de goede herder, die de grote hoge priester is van het Nieuwe Testament. En zoals de Heere zijn volk gedragen heeft, tijdens heel die woestijnreis ervoor gezorgd heeft en het indeed komen in Kanaan, zo zal die grote hoge priester van het Nieuwe Testament op zijn schouders zijn volk dragen. Hij is ten hemel gevaren. Ter gedachtenis staat er ook die twee stenen op de schouders. Ter gedachtenis. Gedachtenis van Aaron zelf. Aaron moest eraan denken dat hij heel het volk vertegenwoordigde. Gedachtenis ook voor het volk. Aaron, die draagt ons op de schouders. Gedachtenis voor de Heere, zouden we ook kunnen zeggen. De Heere ziet Aaron met die stenen op de schouders. En dan moest hij met eerbied gesproken eraan terugdenken. Het volk Israël is een bijzonder volk. Door mij uitgeleid uit Egypte. Ik zal het dragen door de woestijn en inbrengen in Kanaan. En dat wijst nou heen naar die grote hoge priester van het Nieuwe Testament. Die draagt al zijn kinderen op zijn schouders. En de Heere ziet dat. Hij ziet hen aan in die grote hoge priester van het Nieuwe Testament. En daar mogen Gods kinderen aan denken. Christus is ten hemel gevaren als de vervulling van die oud-testamentische hoge priester Aaron. En met hem zijn wij in de hemel gezet. En dat is het onderpand en de verzekering dat ze ook daar zullen komen. Want die hoge priester bidt voor zijn kerk. En dat leidt ons naar de tweede gedachte. De borstlap op die efod, op dat kleed, moest aan de voorkant een vierkante borstlap gedragen worden. En in die borstlap zijn nou precies dezelfde kleuren verwerkt als in die efod. En die borstlap was aan de bovenkant vastgemaakt met gouden kettingjes aan die schouderbanden. En die borstlap was aan de gordel vastgemaakt met blauwe linten. En dat betekent, die borstlap mocht nooit van die efod worden losgemaakt. Verbonden aan die gordel. En die gordel, daar ligt ook zoveel onderwijs in. Want die gordel, dat betekent dat Christus gerechtigheid en waarheid is voor al de zijnen. We lezen dat in Jesaja 11 vers 5. Want gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel van zijn lendenen zijn. Gerechtigheid, dat wil zeggen, hij geeft aan al de zijnen wat hij belooft. En denk dan aan die stenen in die borstlap. Al die 12 stammen hebben de waarheid van de belofte van God ondervonden. Alle 12 stammen zijn gekomen in het beloofde land, niet één stam uitgezonderd. En waarheid zal de gordel van zijn lendenen zijn. Dat wil zeggen, je kunt op zijn woorden aan. Je kunt er echt op aan wat de zaligmaker spreekt. In de oorspronkelijke taal wordt een woord gebruikt dat verwant is aan ons woord amen. En amen, dat betekent, het zal waar en zeker zijn. Wel, zo is het waar en zeker dat die grote hoge priester van het Nieuwe Testament voor al zijn onderdanen zorg draagt. En die onderdanen zijn verschillend. Denk aan die 12 stenen op die borstlap. Verschillend. Verschillend van kleur. Verschillend in heerlijkheid. Maar wel uitstraling. Uitstraling naar buiten. Iets van de heiligheid die de Heere schenkt in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof, komt daarin openbaar. De vrucht van de goede werken. En daar moeten we onszelf aan toetsen, geliefde gemeente. Mag die vrucht er zijn? De liefde er zijn? Liefde tot de Heere, tot zijn woord en tot zijn dienst. Want waar de Heere zijn werk begint, stort hij liefde uit in het hart. En uit liefde mag er dan gedaan worden wat de Heere vraagt. En uit liefde wil men strijden tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Allemaal verschillend. Maar de Heere zorgt voor al zijn onderdanen. Die borstlap, en die wordt ook genoemd de borstlap van het gericht. En wat betekent dat? De borstlap van het gericht. Wel, dat wil zeggen, als er moeilijke kwesties waren, dat Aaron met die moeilijke zaken naar de Heere mocht gaan. Als hoge priester zou hij dan antwoord krijgen van de Heere. Die borstlap, was in de lengte 2 keer zo lang als in de breedte. En in de lengte moest hij dus dubbel geslagen worden. Dan krijg je een soort zak, een ruimte. En daarin was de Urim en de Tumim. En wat dat precies geweest is, dat weten we niet. In ieder geval geen 2 stenen om te dobbelen of hoe dan ook en zo de wil van God aan te weten komen. Laten we stilstaan bij het wonder dat de Heere antwoord gaf op belangrijke vragen die Aaron hem mocht stellen. Door de Urim en de Tumim. Lichten en volmaaktheden betekent dat letterlijk. En hoe de Heere antwoord gaf, is ons ook niet geopenbaard. Het zou kunnen zijn door een hoorbare stem van boven. Het zou ook kunnen zijn door een stem in het hart. En wat mogen wij daaruit leren? Wel als wij de weg niet weten. Als wij niet weten wat we doen moeten, hoe we handelen moeten, dan mogen we dat aan de Heere voorleggen. Dan hebben wij niet de Urim en de Tumim, dat is waar. We hebben wel Gods woord. En de Heere wil door zijn woord duidelijk maken hoe we te handelen en te wandelen hebben. En dat doet hij ook door de werking van zijn geest, die in al de waarheid leidt. De Heilige Geest, die werkt in het hart van klein en groot in de genade, die leidt in al de waarheid, zei ik al, die maakt dat de waarheid van God wordt verstaan, zodat je de weg mag weten die je te gaan hebt, die Urim en Tumim verborgen in die borstlap. De Heilige Geest in het hart. En die wijst de weg. Urim, ik zei het al, betekent lichten. De Heere wil licht geven op de levensweg. Vanuit Christus, die het licht der wereld is. Door het woord, dat een licht op het pad is. Uw woord is een licht, een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Dus dat woord, biddend onderzoeken, geliefde gemeente. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Lichten en Tumim volmaaktheden. De Heere is volmaakt. Het werk van Christus is volmaakt. De Heere eist volmaakte gehoorzaamheid. En het is de Heilige Geest die mismaakte zondaren wijst op de volmaaktheid die er in Christus is te vinden. Die laat zien dat er in Christus heil en zaligheid is voor de grootste der zondaren, die de toevlucht doet nemen tot die grote hoge priester van het Nieuwe Testament. En die borstlap werd gedragen op het hart. Zo'n 25 centimeter breed, 25 centimeter lang, dubbel gevouwen, zei ik, op het hart. Niet op de schouders, op het hart. En dat betekent dat Aaron de 12 stammen van Israël op zijn hart droeg. Dat hij dacht aan dat volk. Onder zijn hoge priesterlijke arbeid. Dat hij bad voor de 12 stammen. En dat wijst nu heen naar Christus. Die draagt zijn volk op het hart. Die borstlap mocht nooit van de efod losgemaakt worden. Het volk van God kan nooit losgemaakt worden van de grote hoge priester van het Nieuwe Testament. Dat wil de Satan wel proberen. Hij rukt aan hem om die band die er gelegd is te verbreken. Maar hij zal daarin niet slagen. Ook al komt hij met geweld, al komt hij met vervolgingen, al komt hij met verdraaiing van de waarheid, al komt hij met list en bedrog, al komt hij met de aantrekkelijke dingen die te vinden zijn in deze wereld. En al probeert hij het hart daar weer naartoe te trekken, het zal hem niet gelukken. Hooguit tijdelijk en gedeeltelijk, maar nooit ten volle. Want de Heere houdt zijn eigen werk in stand. Denk aan die gordel van de gerechtigheid en de waarheid. Op het werk van Christus kunnen we aan. Dat houdt stand tot in der eeuwigheid. En die stenen op de schouders. Die namen op de schouders. En die stenen in de borstlap. De namen van de stammen van Israël hier gegraveerd. En daar per steen. En dat zegt, Christus blijft de zijnen dragen, beschermen en bewaren. En hij blijft voor hen bidden. Hij is ingegaan in het ware heiligdom, in de hemel. Waarvan alles in de tabernakel maar een voorafschaduw was, bijzonder het heilige der heiligen. En Christus bidt. Voor de zijnen. Hij eist hun zaligheid. Dat kon Aaron niet doen. Die had zelf verzoening nodig. Maar Christus had zelf geen verzoening nodig. Hij heeft verzoening verworven. En doet in zijn verzoening delen. Deelt uit wat hij verworven heeft. Hij bewerkt zondaarsharten. Hij maakt tot onderdanen. En wie onderdaan van hem gemaakt zijn, die draagt hij op het hart. Hebben die uitdrukking wel eens gehoord? Op je hart gebonden worden. Zo kan het zijn dat een predikant of een ambtsdrager of een kind van God een ander op het hart gebonden krijgt. Dat wil zeggen, je gaat voor zo iemand bidden, zoals je het nog nooit hebt gedaan. En bijzonder ambtsdragers hebben die taak. Zoals Aaron bad voor die 12 stammen. En die 12 stammen op zijn hart droeg. Liefde kende tot dat volk. Bewogenheid. Zo dient dat ook te zijn. Bij Gods knechten. Bij ambtsdragers. Liefde. Tot hen die aan de zorgen zijn toebetrouwd. Gebed voor hen. Dit gebed ook. Heere, houd toch uw werk in stand. Dwars tegen alle bestrijdingen in. De borstlap. Wat een rijk evangelie klinkt daarin ook door. En dan de mantel van de efod. En de andere kledingstukken, het is u nu voorgelezen, maar vanaf het 30e vers staat dat in Exodus 28, die mantel, een blauwe mantel. En die blauwe mantel wijst weer op de godheid van Christus en op zijn trouw. En aan die blauwe mantel, dus van de hals tot over de knieën, daar hingen granaatappelen. En die granaatappelen hebben ook weer dezelfde kleuren als verwerkt in de efod en in de borstlap. Die granaatappelen wijzen dus heen naar het werk van Christus en ook gouden schelletjes, belletjes zouden we zeggen. Als de hoge priester zich bewoog, dan hoorde je het geluid van die schelletjes. Dus als het volk de hoge priester niet zag, als hij inging in het heilige, dan hoorden ze hem wel. Calvijn, Kolbrugge en ook andere schriftverklaarden zeggen ons dat dit alles heen wijst naar het evangelie, naar de beloften van het evangelie, naar het rijke werk van Christus, die granaatappelen. En dan die schelletjes, dat geluid, de prediking van het evangelie, de prediking van die rijke beloften, de prediking van het werk van Christus. En daarom gaan we zingen met elkaar. Zevende vers van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zevende vers van Psalm 89. Gouden plaat op die muts, die hoed, die Aaron moest dragen. De heiligheid des Heren, zo staat erop. God is heilig. Christus is heilig. Heiligheid wordt geëist, niet alleen van Aaron, maar van elke Israëliet. Welk kind van God zou die heiligheid kunnen opbrengen die de Heere eist? Zonder enige zonde hem dienen, dat kan niet. In dit leven. En daarom staat er ook in het 38e vers, zij zal op het voorhoofd van Aaron zijn, op dat Aaron drage de ongerechtigheid der heilige dingen, welke de kinderen Israëls zullen geheiligd hebben in alle gaven van hun geheiligde dingen. verzoening ook. Voor de zonden in de heilige dingen bedreven. Als een Israëliet een offer bracht, als hij bad, dat was nooit volmaakt. Geldt van mij, van u, van jullie toch ook. Als we echt de Heere mogen vrezen, is het gebedsleven volmaakt? Valt er niets aan te merken op de eerbied en de aandacht onder het Bijbellezen? Op ons luisteren naar de prediking, op het dienen van God. Zelfs de meest heilige verrichtingen met zonden en ongerechtigheden bevlekt. Maar ook daarvoor is dus verzoening. Opnieuw klinkt het evangelie. En dan nog die rok vol oogjes, zo'n witte lijfrok. De onderkleding, zouden we kunnen zeggen, wijst op reinheid, heiligheid. En dan denk ik aan datgene wat er staat in boek Openbaring, Openbaring 7. Die grote schare, bekleed met lange witte klederen, gewassen en gereinigd in het bloed van Christus. Dus ook dat laat het rijke evangelie weer zien, Christus zonder enige zonde. Al de zonden op zich genomen, op hem aangelopen, opdat er voor onreine zondaren reiniging zou zijn. En zelfs nog ondergoed wordt beschreven in Exodus 28. Dus tot in de kleinste bijzonderheden wordt de kleding van de hoge priester voorgeschreven. En in al die dingen horen we het rijke evangelie klinken. En dan komt het erop aan. Of ik, of u, of jullie dat geklank persoonlijk mag kennen. Veel Israëlieten zullen zich verwonderd hebben over de schoonheid van de kleding van Aaron, de prachtige kleuren daarin verwerkt, die schouderstukken en die stenen in de borstlap. Maar verwondering op zich is niet voldoende. Het komt aan, geliefde gemeente, op waarachtige bekering. En als we dan denken aan het priesterschap, dan eist de Heere van ons, en hij eiste dat ook in het verleden van het volk van Israël, hem als priester te dienen. Maar dat ben ik nog niet, zegt iemand. Ik ben nog geen priester van de Allerhoogste Majesteit. Ik ben eigenlijk iemand die zijn krachten nog besteedt aan de dingen van dit leven. Eigenlijk een afgodenpriester. En dat zijn we van nature allemaal. Wil ons deel in dit leven hebben. Als we het hier maar goed hebben. We zoeken het beneden. Niet bij de enige waarachtige God. Niet bij die grote hoge priester van het Nieuwe Testament. En nu is het die grote hoge priester die het evangelie doet uitgaan. Wend u naar mij toe. Die schelletjes die klinken, die belletjes die hoor je, zou je kunnen zeggen. Elke zondag opnieuw. Al is de Heere Jezus nu in de hemel. Al is die hoge priester nu gezeten aan de rechterhand van God de Vader. Dat geluid klinkt telkens opnieuw. Smeek toch dat geluid te mogen horen in het hart. Dat geluid, die evangelieboodschap, is zo rijk voor een arme verloren zondaar. Smeek om armmakende, om ontdekkende genade, dat juist ook de omstandigheden die we meemaken eraan bij mogen dragen, dat we het ijdele en vergankelijke van alles wat op deze wereld is mogen zien en beleven, om het ene nodige te mogen zoeken bij God in Christus, om schuiling te mogen zoeken achter het borgbloed van Christus. Denk aan dat karmozijn, die rode kleur, de kleur van zijn bloed. Het bloed dat hij vergoot heeft. En denk aan de karmozijnrode zonden. Er is doen aan. Christus maakt zijn woord waar. En ik kan in heel de Bijbel niet lezen dat er één zondaar tot hem gekomen is. Schuld beladen. En is weggestuurd. De Heere ontfermt zich over zondaren. Hij schenkt hen genade. En daarom, geliefde gemeente, vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoekt zijn aangezicht geduriglijk. En wie dat mag doen, die zal vinden. Gerechtigheid en waarheid is toch de gordel van zijn lenden, hè? Hij maakt zijn woord toch waar. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. En dan zul je op zijn schouders gedragen worden. Hij draagt door het leven heen. Door de moeiten en de zorgen van het leven heen. Door ziekten heen. Door aanvallen en bestrijdingen heen. Want de woestijn, dat is echt niet gemakkelijk om doorheen te reizen. Maar die koning die tegelijkertijd ook hoge priester is en profeet, wijst de weg door de woestijn, zorgt in de woestijn, beschermt in de woestijn en doet komen in Kanaan. Al die 12 stammen zijn daar gekomen, hoe verschillend ze ook waren. En dat geldt nu ook van al Gods kinderen. Want die grote hoge priester van het Nieuwe Testament draagt klein en groot in de genade op zijn hart. Hij blijft hen liefhebben. De band met hem kan nooit teniet gedaan worden. Door de zonde niet, door de wereld niet, door de duivel niet. Want die grote hoge priester bidt voor al de zijnen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor het rijke onderwijs wat klinken mocht. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in het hart. Gij draagt uw volk door dit leven, klein en groot, jong en oud. U weet van ieders omstandigheden af. Geef dat het bij u gezocht mag worden. En bijzonder als er sprake is van ernstig ziek zijn. Dat we alles toch in uw handen mogen leggen. Dat er overgave mag zijn en blijven in het binnenste. Maak u het wel met uzelf. Naar uw eigen woord. Want gij kunt en wilt en zult in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Wees met een ieder van ons in de week die weer is aangebroken. Sterk in het maatschappelijke werk. Als er moeite en zorgen zijn, hoe zal het gaan met ons bedrijf, met de werkgelegenheid, dat we ook dat in de binnenkamer bij u mogen brengen. Gedenk artsen, verplegend personeel, thuiszorg ook. Wees met allen die het heel moeilijk hebben door die bijzondere omstandigheden die wij meemaken. Gedenk ook de kinderen, als ze weer naar school mogen gaan. Het onderwijzend personeel. Geef alles wat nodig is ook onder deze omstandigheden. Gedenk zo onze gezinnen, de moeders, ook de vaders, bij de opvoeding. Zegen het ambtelijke werk. Bewaar voor gevaren die er altijd zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het 14e vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt en wat er verder volgt uit het 14e vers van Psalm 73. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.